Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Herfstmeister, winterkampioen. In Rotterdam lopen ze de komende weken met de borst vooruit. Crisis met kapitaal in Amsterdam, maar relatieve rust in Eindhoven. Verder natuurlijk de blik op Oranje en het WK. Dit is de AD Voetbalpodcast van 14 november met Mikkel Schouka en Sjoerd Mossou. Wat was nou het moment van het weekend eigenlijk, jongens? Vroeg me af, het is zoveel gebeurd weer. Wat was het moment van het weekend?
Nou, voor mij was dat die Noslin, die dan Fortuna nog een keer aan de overwinning helpt. Met die laatste goal in de laatste secondes van de blessuretijd. En ja, dan zie je toch dat er een aantal ploegen in grote problemen zijn. En dan wordt een afloop aan Wormoed gevraagd, hebben ze nog vertrouwen in je? Dan geeft hij natuurlijk het antwoord, dan moet je aan de clubleiding vragen. Maar nu is wel de tijd aangebroken voor clubs om te denken, gaan we die 6 weken door? Verliezen we daar in januari 2 keer, ontslaan we dan een trainer? Of gaan we nu alvast kijken of het wel of niet een match is? En je zou bij Groningen bijna denken, ja, is het niet tijd voor iemand anders? Of roep ik nou om de baan van een trainer?
Maar in Iran...
Ja.
Ja. Ja. Wat is in Iran gaan de mensen ook de straat op.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is wel inderdaad... dat was inderdaad wel een beetje deksel op de neus allemaal bij Fortuna, bij Groningen Fortuna.
Ja, want onze videojongen die heeft blijkbaar een seizoenkaart voor Groningen. Maar ik had in de auto gezeten en ik was eigenlijk van overtuigd dat ze een punt hadden. Die zei, nee joh, ze hebben nog verloren. Dus dat zijn natuurlijk wel tikken die ze nu krijgen. En dan zo'n lange stop, ja, dan blijft het chagrijn wel een tijdje hangen. En als het al niet klikt, dan kan ik hier vandaan natuurlijk niet zo goed beoordelen. Maar ja, we hebben het er vaker over gehad. Als je als club echt iets anders wil, dan moet je het nu doen natuurlijk. Want wat heeft het voor zin om te wachten en het dan in begin januari weer te doen?
Dat gaat ook wel gebeuren dan toch? Dat is toch heel reëel om dat te denken?
Ja, alhoewel, dan zegt de technisch directeur, ik heb een trainer gehaald. En die trainer die moest de trainer die er zat vervangen, die vond ik niet goed genoeg. En dan zet ik nu een trainer neer en die moet ik na 3 maanden er al uitgooien.
Ja, dat is heel vaak natuurlijk. Hè? Kijk, dat is met Van der Sar en Schreuder natuurlijk in feite ook zo.
Ja.
Van der Sar is heel bepalend geweest in het aanstellen van Schreuder als trainer. Ja, daar koppel je eigenlijk een beetje je eigen lot aan. Maar in het voetbal werkt dat lang niet altijd zo. Het is niet onlogisch dat er zo wordt gedacht. Maar vaak denken die directeuren toch van, nou ja, na mij de zondvloed.
Die directeur zag ook nog Paul Gladon, die kon wel een contractje tekenen, maar ik geloof voor de helft van zijn salaris invallen. En dan van 1-0 naar 1-1 en 1-2.
Ja.
Paul Gladon, ja, die maakte 6 per seizoen. En daar wil ik hem niet te kort mee doen, maar 6 per seizoen.
Zoiets, ja, gemiddeld.
Maakte hij er nog 2 van in Groningen.
Ja.
Dus het is toch al niet het seizoen van FC Groningen vooralsnog.
En Sjoerd, ik zag dat jij hebt je vooral volgens mij verdiept in de supporters die al vrolijk door Qatar lopen, hè? Zag ik al, of niet?
Ja?
Ja, ik zag daar een tweetje van voorbij komen. Nee, ze hebben van die nepfans hebben ze opgelijnd. Of ze zijn ingehuurd echt Midden-Oosterse of Indiaanse voetballiefhebbers zijn die gewoon een bepaald land hebben geadopteerd, moeten we ook niet helemaal uitsluiten.
Mm-hmm.
Kijk, het ziet er natuurlijk een beetje, het ziet er heel erg nep uit.
Ja.
En je bent geneigd te denken van, nou ja, die Qatari huren de hele wereld in voor allerlei klusjes. Dus die huren ook gewoon supporters in om supporter te zijn van Engeland of Spanje. Het ziet er heel koddig uit. Mensen moeten maar even opzoeken op internet.
Krijgen wij die ook? Of zijn dat gewoon die 50 die gratis gaan?
Nee, of wij ook Nederlandse fans uit Nepal zo krijgen. Ja, het zou wel leuk zijn.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wat wij al heel goed doen. We doen het heel goed in Nepal en ook op Tuvalu. Want dat zinkt bijna weg, dus doen het ook heel goed. Die hebben ze ook ingehuurd, ingevlogen.
Ja, en ze schijnen ook ingestudeerd te hebben dat er iemand op een trompet blaast. En dat de rest aanvallen roept. Ja. Ja, maar dit was trouwens in 2002 ook al, hè?
Ja.
In Japan en Korea hadden ze precies dit eigenlijk ook al bedacht. Dan keek je naar Italië en dan zaten er allemaal Japanners in een Italië shirt achter het doel.
Ja.
Dus het is niet helemaal nieuw. En ik sluit ook serieus niet uit dat er zijn best wel veel voetbalfans natuurlijk in die landen, India en Bangladesh, die gewoon een nationaal team adopteren. Ik hoorde dat zag ik iemand op Twitter zeggen, dat Argentinië bijvoorbeeld heel populair is in Bangladesh of zo. Zij zegt allemaal, zulke Messi-fans, dat ze ook gewoon voor Argentinië zijn. De kans dat Bangladesh het WK haalt is natuurlijk klein.
Ja, nou ja, ik voorzie nu wel een leuke reportage al zo meteen in Qatar. Met de Japanse fans van Oranje of dat soort partijen. Hè?
Ja, dit soort gekke dingen gaan we natuurlijk nog wel allemaal nog meemaken de komende tijd. Hè?
Dat denk ik ook wel, ja.
Op zich is het, en je kunt er heel ja, heel streng over doen. En van de andere kant, ja, de arbeidsvoorwaarden zijn voor deze mensen beter dan als je een stadion moet bouwen, denk ik.
Dat denk ik ook.
Een beetje juichen. Ik ben wel benieuwd, maar daar kom je zo vast nog wel op, Etienne. Maar die mensen die zeggen, nou, met het WK, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Maar als je het nu toch allemaal volgt met die keepers, hè, je zit de samenvattingen te kijken en dan zie je Sillissen van huilend voorbij komen. En dan zie je Noppert hartstikke enthousiast zijn. En ga je toch. En Louis, de eerste persconferentie was natuurlijk al ruim een uur. En er zat werkelijk alles in. Ja, je moet nu toch wel heel erg weinig van voetbal houden en heel erg met de situatie met Qatar in je maag zitten, wil je helemaal niet afstemmen. Hè? Dit grijpt toch wel als je sportliefhebber bent met wat er straks allemaal gaat gebeuren.
Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten.
Dag alleen maar meer.
Ja, precies. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ik begin nog even, als jullie het goed vinden, terugblikkend op het weekend met de eerste stelling.
Dat noem je ook zo na 14 wedstrijden al? Wat zegt mij dat? Nou, dat zegt mij dat wij een prima eerste 14 wedstrijden van het seizoen gespeeld hebben. Vooral als je naar het resultaat kijkt. En qua spelniveau is dat ook wel eens een beetje op en af gegaan. Maar goed genoeg, want ik denk niet dat we één wedstrijd kunnen aanhalen waarin we minder zijn geweest dan de tegenstander. Misschien in Eindhoven. Maar voor alle overige wedstrijden denk ik in de competitie dat wij niet één keer minder geweest zijn dan de tegenstander.
Arne Slot, na afloop van de wedstrijd, die Feyenoord won met 5-1 van Excelsior. En daarmee werd gekroond tot winterkampioen. Herbstwijster, hoe noemen we het eigenlijk in de krant, Mikkels?
Nou, wij noemen het winterkampioen, maar fans van Ajax reageren dan met winterkampioen, zijn 14 wedstrijden gespeeld. Wat nou winterkampioen? Ja. Ik kreeg er ook, jij gaat nog huilen, Mikos, want er komen nog twee klassiekers. Dat vind ik ook altijd heel grappig. Mm-hmm. Alsof ik dan, als Feyenoord twee keer met 5-0 verlies, alsof ik dan huilend op een bank lig hier of zo. Maar ja, je mag het volgens mij toch wel winterkampioen noemen.
Oké, maar dan
Het is niet halverwege, maar er kan niemand wat aan doen natuurlijk.
Nou, de stelling luidt in ieder geval, Feyenoord is winterkampioen, dus wordt het ook gewoon kampioen.
Nou, dat lijkt me een beetje voorbarig, maar het is wel een hele verrassende wending natuurlijk. Hè? We hadden toen dat verhaal van ze hebben nog 4 makkelijke wedstrijden, er moet 12 punten. Toen speelden ze gelijk tegen Fortuna. En toen riep iedereen, ja, die druk wordt altijd maar op die club gelegd en doe dat nou niet. Maar je zag wel, ze hadden een heel makkelijk programma tot de winterstop. Ja, en als je ziet wat er bij Ajax gebeurt, 2 punten waar ze de 9 konden pakken in de laatste 3 wedstrijden. En PSV, wat zo wisselend is. Ja, ik zie in Feyenoord ook nog niet een machine waarvan je denkt, nou, die dender in één keer door. Maar ja, er zijn ook mensen die dan zeggen, nee, Ajax doet het goed en PSV doet het goed. AZ is er ook weer helemaal bij, verliezen verleden week nog bij RKC. Dus het is heel voorbarig om te roepen dat Feyenoord kampioen wordt. Maar na 14 wedstrijden kun je wel stellen dat die ploegen elkaar niet zoveel ontlopen.
En je zou kunnen denken dat dit team alleen nog maar beter wordt, hè?
Ja, daar is Slot wel een klein beetje mee aan het downplayen. Want die heeft dan gezegd, alles wat trainbaar is, doen we al goed. Dus alles wat hij zeg maar traint, heeft hij er al in. Maar het zit hem volgens hem vooral in de doelpunten die Sinistera, weet je wel, uit het niets maakte. Dat soort types. Die heeft hij niet echt. Dus na afloop bleef hij even staan. En toen ging het over Ajax gaat natuurlijk investeren. Daar zijn ze allemaal wel van overtuigd. Die gaan dit niet over hun kant laten gaan. Wat gaat Feyenoord dan doen? En toen zei dan gaat het eigenlijk over die 6, hè, de eeuwige 6 die hij niet heeft gekregen. En die hij wel had gewild. En toen zei hij, als ik dit vandaag zo zie. We maken afstandsschoten. We maken een vrije trap die wordt aangeraakt. Maar de mensen voorin, dat is niet echt. Die maken we niet echt doelpunten mee. Dus misschien als we heel veel geld zouden hebben om iets te kunnen doen, moeten we daar iets in doen. Maar dan zei hij wel meteen bij, we hebben alle buitenspelers op 1 na onder contract staan. We hebben 2 spitsen gekocht, jonge spitsen, onder contract, dus geen huurlingen. Ja, het maakt het wel een beetje lastig om er dan nog 1 te kopen. Of je gaat iemand huren en die gaat dan de rest in de weg zitten. En toen zei hij, dan zou je het eigenlijk alleen doen voor het kampioenschap. En dat vond ik wel een interessante, want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk.
Nou, zeker, toch?
Dus als je een speler kunt halen waar je kampioen mee kunt worden, dat elftal in 1 keer omhoog zou tillen. Ja, dan hebben Danilo en Jiménez en Walemark en Paisao, noem alles maar op. Die hebben dan misschien pech of wat langer de tijd nodig. Maar het lijkt er toch op dat het bij Feyenoord het versterken mondjesmaat zal gaan gebeuren. En niet groots. En dat ik denk dat Ajax gaat dat natuurlijk wel doen.
Sure.
Tenminste, dat lijkt mij.
Feyenoord is winterkampioen, dus wordt het kampioen?
Nee, ja, het lijkt mij sterk. Maar
de winterkampioen is over het algemeen, wordt dat ook de kampioen, hè? En statistisch gezien.
Ja, maar daar moeten we dan wel bij zeggen dat Feyenoord tot nu toe een relatief makkelijk programma heeft gehad. Althans makkelijker dan de concurrentie. En daar zit hem vooral dat verschil tussen die 14 en die 18 wedstrijden. Dus dat is wel een kanttekening. Maar het is hartstikke knap. Dat moet ook even benoemd worden. Dat had helemaal niemand verwacht met zo'n nieuwe elftal. En ook toch wel met kwalitatief mindere spelers in die zin, dat vorig jaar hadden ze natuurlijk spelers die kant en klaar waren. Waar je wist wat je eraan had. zitten nu natuurlijk nog heel veel jongens bij die nog wel aardig wat stappen te zetten hebben. En dat maakt het allemaal hartstikke, hartstikke geinig en leuk voor Feyenoord. Maar ik zie ze nog helemaal niet als een gedoodverfde titelkandidaat. Dan acht ik de kans op PSV of Ajax nog steeds wel groter, eerlijk gezegd.
Ja, Mikkels, jij noemt de voorhoede bij Feyenoord. Daar staat een spits, Danilo, die komt van Ajax. Die scoort alleen in uitwedstrijden, maar niet in de thuiswedstrijden. Giménez, een spits die alleen maar scoort als hij invalt, maar niet als hij basisspeler is. En dan heb je buitenspelers die of geblesseerd raken, of die ook nog niet echt het doelpunt te maken, zoals de afgelopen jaren. Dus daar zit wel een groot verschil met vorig jaar natuurlijk.
Ja, het is een beetje een twee kanten. Hè. Je kunt natuurlijk stellen, ja, ze spelen nog niet goed genoeg, dus ze gaan het niet redden. Of is het zo, ja, ze hebben nu al genoeg punten. En als ze straks ook nog eens goed genoeg gaan spelen, dan komt het wel. Of zit het er gewoon niet in. Maar ja, er valt, wat Sjoerd terecht zegt, er valt natuurlijk nog genoeg te winnen met deze spelers. Die zijn er absoluut nog niet top. En ja, vooraf werd er natuurlijk gezegd dat Feyenoord, dat moet natuurlijk zorgen dat ze niet al te ver achterop zitten als die WK-break komt. Nou ja, ze hebben de Europa League groepswinst gepakt. En ze staan 3 punten los. Dus in dat opzicht doen ze het natuurlijk, staan ze ver voor op schema.
Hoe is het met de hashtag slot out eigenlijk?
Ja, die is niet zoveel voorbij gekomen, ja. Maar dat is...
Die zat uitsterven.
Ja, die is heel snel weg. Maar dat, ja, daar lachen we natuurlijk om. Maar zo is het natuurlijk wel een beetje hoe het gaat.
Ja.
En ik was zaterdag op een verjaardag. En daar waren ook Ajax-fans. Ja, die trekken lijk bleek weg. Maar die zeggen ook wel gewoon, ja, nou ja, maar ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk ver uit, het zijn echte Ajax-fans dan, hè. Maar uiteindelijk zijn we ver uit de beste, dus we winnen toch nog wel. Maar ja, die hebben het ook over Slot. Kan Slot niet naar Ajax toe? Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, hè, want sowieso kan die niet in de winter weg, begreep ik, heeft de Kloeze vandaag gezegd. En hij heeft clausules in de zomer, hè, dus een afkoopsom. Maar Ajax is daarin opgenomen als geen optie. Dus Feyenoord gaat hem niet tussentijds naar Ajax laten gaan. Dat wil Slot natuurlijk ook waarschijnlijk niet, omdat je weet dat het een gevoelige overstap is. Maar het zou natuurlijk voor Ajax, is het natuurlijk eigenlijk de ideale trainer, lijkt het. Zeker nu het met Schreuder niet lukt. Het is voor Feyenoord de ideale trainer, maar voor Ajax waarschijnlijk ook.
Maar even vraag, waarom mag hij in de winterstop niet weg? Ik bedoel, hij heeft gewoon een contract en als het afgekocht wordt, beter gewoon weg.
Nee, hij heeft een... Ja, Volgens mij is de afspraak zo. Zo heeft de Kloeze het uitgelegd, vertelde Hans Kraaij junior me die hem dat gevraagd had. Hij heeft gewoon een doorlopend contract. Dus dan kun je natuurlijk zeggen, je gaat helemaal niet weg, onder geen beding. Alleen in de zomer is er steeds sprake van een afkoopsom. Ik weet niet of die steeds hetzelfde is. Maar er kan dus elke keer een club komen die, als ze die afkoopsom neerleggen. En sommige clubs doen dat natuurlijk lachend. Alleen Ajax hoort er niet bij. En in de winter wil Feyenoord helemaal niet meewerken. Omdat ze gewoon niet willen dat een trainer in de winter weggaat. Los van het feit dat Slot waarschijnlijk ook niet... Een type is wat halverwege naar Olympic Marseille gaat om te kijken of hij daar even op de rit kan zetten. Of ik noem maar iets hoor.
Mm-hmm.
Het is wel grappig, omdat ja, dit is natuurlijk een van de beste trainers die Feyenoord de laatste jaren heeft gehad. Zo eerlijk moet je zijn. En dan inderdaad gaat het even bij Sturmgraas niet goed. En dan is het toch, en het is niet één, hè, dat zijn er ook geen 2000. Maar het zijn er toch een aantal die dan bij Slot out uitkomen. En de trainer is de eigenwijze en de trainer dit en dat. En dat mag natuurlijk allemaal. Maar je ziet hoe snel in de voetbalwereld het krediet op is. Want als die na Sturmgraas inderdaad tegen Lazio toevallig 1-1 had gespeeld, was die uit Europa gegaan. En als hij dan een wedstrijdje tegen Excelsior niet wint. Ja, dan is er wel weer wat in gang gezet. Dus dat als trainer moet je, ook al ben je goed, moet je daar toch altijd rekening mee houden. Dat er een stroming op gang komt.
Bij Feyenoord spelen stromingen sowieso natuurlijk een rol.
Zeker.
Er is dat een en ander gebeurd op Varkenoord onder andere de afgelopen 2 jaar. Dus er zit er wel wat oud zeer.
Ja.
Er zat altijd wel iemand ergens om de hoek om een bel in je rug te leggen.
Ja.
In je nek te leggen. Ja, dat hoort ook een beetje bij een topclub, maar zeker bij Feyenoord.
Maar gaan ze helemaal niks doen in de winterstop Feyenoord? Ik bedoel, ja, voordat je die spelers hebt, is het ook pas 1 januari. Dus dan heb je ook nog niks aan die 6 weken.
Nou ja, er zei iemand na afloop van de beste aankoop ligt. Die loopt eigenlijk al op het veld als de huurling. Hè? Szymanski, die moet ze volgens mij 10 miljoen of zo voor neerleggen. En dan is die van Feyenoord. En dan zei Slot al van, ja, dat kunnen we toch helemaal nooit betalen. Los van het feit dat Slot ook vindt dat hij nog altijd veel balverlies heeft. Maar toen zei hij aan kant-en-klare speler in de winterstop die het elftal beter maakt, die heb je niet onder de 4 miljoen. Dan ga je tussen de 5 en de 10 zitten en dat heeft Feyenoord natuurlijk eigenlijk niet. Ja, dan zou je nog iemand kunnen huren, maar ook dat is moeilijk. En daar zei hij van, ik weet niet of dat ter publicatie was, maar daar zei hij, ja, je hebt ook huurlingen, die zijn dan aan het eind van het seizoen al bezig met hoe ze weer van hun huurwoning afkomen, hoe ze de verhuizing gaan regelen. Dus voor een paar maanden is dat misschien ook niet ideaal. Ik weet niet welke speler dat eerder heeft gehad. Dat Slot dacht, ik moet hem opstellen, maar hij is al met de verhuizing bezig. Dus ja, het is voor Feyenoord gewoon heel erg moeilijk om echt een versterking te halen met het geld wat ze hebben. Ze kunnen echt geen 10 miljoen uitgeven. Maar aan de andere kant zal er ook een stroming zijn van de Pim Bloklandjes tot noem ze allemaal maar op, die nu zal denken, ja, we staan al 3 punten los, geef die man nog 1 of 2 puzzelstukjes. En we gaan verdorie kampioen worden, spelen we Champions League. Halen we zoveel miljoen daarmee binnen.
Er zal toch wel 1 havenbron zijn die ondertussen al heeft gebeld met de Kloes en heeft gezegd, joh, wat heb je nodig?
Waar schiet hem wel vast voor? Die is een rookie. Maar ja, dat is altijd bij Feyenoord zo.
Michel Peridon, die steekt het liever in door Nepalezen en Indiërs gebouwde flats in Dubai. Hè?
Ja. Ja, is dat zo?
Ja, dat stond in mijn verhaal in de Volkskrant van de week. Ja. Had een paar penthouses gekocht daar.
En gebouwd door Nepalezen?
Ja, alles wordt daar gebouwd door Nepalezen en Indiërs.
Ja.
Dat vergeten we wel eens. Mensen denken dat alleen stadions daar gebouwd worden door...
Maar ook woonhuizen.
Ja, precies. Alles wordt daar gebouwd dus, op die manier. Dus.
Ja.
Maar goed, dit is trouwens in Dubai hoor, niet in Qatar. Ja. Maar dat is dezelfde regio. Even een zijpad, sorry.
Maar ik denk, Mikkels komt nu met een hele rij namen die nu allemaal gaan investeren, die al klaarstaan. Die is al lang gebeld.
Ik zat aan jou te kijken of ik nog één keer moet zeggen of Feyenoord nou wel of geen tutor kan hebben. Een hardere uitspraak hebben.
Nee, zeker niet. Ik vond het een mooi bruggetje namelijk van Slotout naar Schreuderout.
Trainer die heeft natuurlijk invloed op de tactiek, zulke dingen. Maar uiteindelijk staan wij in het veld en moeten wij dat gewoon doen. En ja, moeten wij 100% inzet geven. En ik denk als wij dat doen, dat wij... Ja, van elke tegenstander moeten winnen gewoon.
Ja, maar ik vond gewoon dat we na rust gewoon 3-1 voor met alle respect tegen Emmen. Dan mag je als Ajax zijn er nooit weggeven. En de manier waarop we dit weggeven was wel heel teleurstellend.
Ik vroeg me trouwens af, Sjoerd, voordat ik naar de stelling ga. Zou Schreuder ook in de rust nog zo'n woedeaanval hebben gedaan? Van ik ben hier de baas. Ik bepaal de opstelling. Of zou hij het niet gedaan hebben, denk je?
Ja, dat kruid heeft hij al verschoten.
Ja, en het komt ook gelijk zo bitterhard terug als je zo weinig punten haalt natuurlijk de weken daarna.
Dat kun je niet blijven doen.
Nee, de stelling luidt daarom als volgt. Als de spelers je laten zitten, is het klaar voor de trainer?
Ja, nou, niet alleen dat. Dan ontstaat er natuurlijk bij Ajax, en dat zie je natuurlijk nu al gebeuren, ontstaat er een dusdanige druk dat het gewoon heel moeilijk wordt. Kijk, als je iets verder vooruit denkt en je zou hem laten zitten... Dan speel je straks de eerste 3-4 wedstrijden na het WK. En dan waar vol de druk op komt. En kom je die niet goed door, dan moet je waarschijnlijk alsnog afscheid nemen. Dus dan heb je die hele WK-periode heb je dan gebruikt om hem te laten zitten. Dus eigenlijk een beetje, wat dat betreft is dit seizoen natuurlijk echt in twee helften geknipt.
Ja.
Dat is een beetje wat je ook vaak bij clubs ziet waar een trainer al onder druk staat. En die besluit dan in de zomer om hem toch te laten zitten. Ja, want er komen wat versterkingen bij, bladibla. Je kent die voorspiegelingen wel. En dan ergens in september of zo gaat hij alsnog eruit.
Een George Olteetje bedoel jij?
Ja. Dat wilde ik net zeggen. Bij Fortuna heb je dat gehad. Maar heb je natuurlijk heel vaak gezien in het voetbal.
Ja.
En dat is nu ook een beetje aan de hand bij Ajax. De druk is natuurlijk zo groot. En dan gaan krachten spelen bij die club waar je denk ik niet echt tegen bestand bent. Ondanks dat als je heel nuchter naar kijkt en je zoomt er een beetje uit, dan denk ik echt dat iedere trainer... Wie ook maar zou kunnen bedenken. Bij wijze van spreken Klopp en Guardiola ook. Die zou het bij Ajax op dit moment heel moeilijk hebben gehad. Het is toch een soort mini-versie van wat je bij Manchester United hebt gezien. Was een veel langere periode met Ferguson, weet ik allemaal wel. Maar Ten Hag heeft natuurlijk ook relatief lang bij Ajax gezeten. Hè, voor het moderne voetbal. Heeft daar echt iets neergezet waar echt aan gebouwd is, zoals je dat noemt. En dan is het zo'n periode... is dan per definitie heel moeilijk. En dat is niet om Schreuder nou de hand boven het hoofd te houden. Want zo werkt het in het voetbal. Dat weet hij zelf ook wel. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je er heel nuchter naar kijkt... dat dingen wel verklaarbaar zijn. Of in ieder geval verklaarbaarder dan nu wordt gesuggereerd. Het is niet zo dat Schreuder natuurlijk een koekenbakker is. En dat is een beetje wat je in het voetbal snel hebt. Dat mensen snel dit soort oordeel... krijgen en zeker bij topclubs. Maar ja, er zijn natuurlijk wel meer verklaringen voor het verval van Ajax aan te wijzen.
Ja, maar ook wel een beetje toch die durven maken van een keuze, toch? Of vasthouden aan een systeem waarin niet iedereen meer rendeert.
Jij wil dat we even harder op...
Ik bedoel, dat hebben we al vaker. Maar Maarten Wijfs heeft al een aantal keer gezegd... je moet het systeem gaan aanpassen. Dan ga je meer in de kracht. Zoals Oranje speelt, zou je met Ajax ook moeten gaan spelen misschien wel. Dan gaat het meer in de kracht van de ploeg zitten.
Ja, maar dat is ook een best wel interessante gedachte. Maar als je dat zou willen invoeren... dan zou je dat in deze periode moeten gaan doen.
Mm-hmm.
Want ik vind het... Tuurlijk zou het goed kunnen werken. Maar je zult het wel moeten uitproberen en moeten trainen. Het is niet zo dat je het van de een op de andere dag doet. Want als het dan mislukt, dan lig je er gelijk uit bij Ajax. Toch een cultuur van 4-3-3. Dus dat zou je in deze periode kunnen doen. Maar ja, al die internationals zijn weg. Dus, ja. Dus dat is niet heel realistisch, denk ik, om te doen. Maar dat er van alles op Schreuder valt aan te merken, daar zijn we natuurlijk over eens. Hè? En ik snap ook een groot deel van de kritiek echt wel. Maar het is een trainer die in een hele lastige periode bij Ajax binnenkomt. En daarin ook fouten maakt. Maar dat wil niet zeggen dat het slot nam nog voor hem op, hè, bij ESPN.
Ja.
En ik denk ook wel dat dat terecht is. Ik denk dat heel veel mensen zullen bevestigen dat Schreuder wel een vakman is. Maar ja, daar koop je op dit moment niet zoveel voor.
Wat schiet je ermee op, Mikkels, om je trainer nu eruit te gooien als je Ajax zou zijn? Stel dat je dat zou willen. Ik bedoel, wat schiet je ermee op?
Nou ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe die in die spelersgroep ligt. Daar hebben we het al 100 miljard keer over gehad, ja. Natuurlijk. Maar als die chemie verdwenen is, noemen ze dat. Ja, dan moet je dat doen. Maar ja, dat hij geen makkelijk seizoen zou krijgen, dat klopt natuurlijk wel wat Sjoerd zegt. Maar daar komt wel bij, als je als Ajax zijn niet van Emmen kunt winnen, niet van Go Ahead Eagles kunt winnen thuis en ook niet van Vitesse, want een week ervoor door Sparta werd opgerold met 4-0... en vervolgens ook nog twee topwedstrijden verliest. Eentje thuis, PSV, en eentje uit bij AZ. Ja, dan heb je het.
En alle topwedstrijden in Europa, ook kansloos.
Ook, ja, dan heb je natuurlijk heel weinig houvast geboden als trainer. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je als club denken, ja, hij haalt er niet het maximale uit. Dat is waarschijnlijk zo, want Ajax had meer punten moeten hebben als je het programma ziet. En je moet kijken naar, inderdaad, is die spelersgroep uitgekeken op hem? En ja, dat is wel interessant, omdat hij natuurlijk de strijd met Blind is aangegaan, wat een bepalende speler is. Ja, dan is het voor ons van de buitenkant is het moeilijk oordelen of er nog meer spelers zijn die denken, ja, was die maar verdwenen. Maar dat wordt wel interessant natuurlijk. En wat Sjoerd zegt is ja, Feyenoord heeft dat bijvoorbeeld helemaal niet. Hè. Die gaan met een hele groep trainen. Maar bij Ajax gaan die spelers nu gewoon 5 weken weg.
Ja.
Hè, komen pas 19 december terug met de wereldtitel. Dan mogen ze volgens mij ook nog even thuis blijven.
Ja, dan moeten ze die grachten nog door.
Die grachten door. En
zitten ze wel in de buurt, hè? Dus dat scheelt.
Ja. Maar dan komen de Berghuisjes en de Kenneth Taylors van deze wereld weer terug. En dan komen ze onder de hoede van Schreuder, ja, dat is natuurlijk heel raar. Want je hebt nu natuurlijk, je neemt nu afscheid van elkaar met een waanzinnige mispeer. 3-1 voor bij Emmen. Laten we eerlijk zijn. Een paar jaar geleden dacht toch niemand als het 3-1 was bij Emmen. We blijven nog even kijken, want misschien wordt 3-3 tegen Ajax. Dat is toch jarenlang geweest dat je dacht, nou, als je geen Ajax-fan was, ik zet hem uit. En dan zie ik wel of het 1-5 of 1-6 is geworden. Dus ja, daarmee vertrekken die jongens. En dan komen ze straks terug met zo'n slechte uitgangspositie in de competitie. Het is natuurlijk niet wanhopig. Ze kunnen nog best wel kampioen worden. Maar ze hebben wel al wel te veel misstappen gemaakt. Ja, en dan moet alles weer recht getrokken worden. En als dan inderdaad in die eerste weken al blijkt dat het, ja, stel dat ze gelijk weer met een slecht resultaat beginnen. Ja, dat is wat ik aan het begin zou overwoord moeten. En Sjoerd net over Schreuder. Ja, heb je dan die tijd niet verspeeld? Maar ja. Dit zijn ongekende tijden natuurlijk. Hè? Ik heb in jarenlang niet in de Kuip gehoord dat de Feyenoord supporters zongen, wij staan bovenaan, wij staan bovenaan. En het leedvermaak over Ajax dat er is. En ze weten vaak dat het van korte duur is. Maar god, wat gaat het slecht daar. Hè?
Maar er is nog een club.
Nou, zorgen baren. Het is gewoon balen dat we zoveel spelers op het niveau niet halen. En waar het dan te maken heeft, oké, we staan in één keer weer bovenaan. En de concurrentie verspeelt punten. En dan moet je het doen. En dan is het on the spot. Dan moet je er staan als team en als individu. En dan gaan we toch te veel uit onze vastigheden.
Maar PSV heeft ook tegen de kleintjes verloren. De 3 wedstrijden tegen de kleintjes en eentje tegen AZ. Dat zijn er 4 al. Die hebben meer wedstrijden verloren dan Ajax en Feyenoord.
Ja. Merkwaardig seizoen natuurlijk voor PSV. Omdat ook het omveld bij PSV is natuurlijk, dat gaat van de Polonaise naar. Ja. Het zit ook een beetje in de supportersmodus. Want dit is helemaal niks. En dan in één keer zijn ze weer ontzettend goed. Want dan hebben ze van Arsenal thuis gewonnen. En dan pakken ze Ajax met een geweldig resultaat. Maar het is op 14 wedstrijden 4 verliezen.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon echt slecht.
Ja.
Echt slecht.
Ja.
Dus dat kun je natuurlijk niet.
Wel mooi tekenend dat het verschil. Kijk, natuurlijk gaan die supporters inderdaad van Polonaise naar mineur. Maar ja. Het is wel tekenend dat het bij PSV qua entourage om dat elftal heen totaal onvergelijkbaar is met Ajax. En dat is natuurlijk wel een beetje verklaarbaar als je naar die DNA van die clubs kijkt. Maar dit contrast is wel heel groot.
Ja, ik heb nergens nog de hashtag Van Nistelrooy oud gezien. Maar het kan ook zijn dat hij heel lang is natuurlijk. Hè? Dus dat kan natuurlijk wat lastiger zijn. Maar...
Ja, maar in het begin van het seizoen dacht je wel... toen ging het natuurlijk ook niet zo goed. En het is een beginnend trainer. Dat moet ook niet te lang duren. Maar zij spelen dus tegen AZ in de opstelling. Kijk, die verdedigers, dat vind ik ook niet veel. Maar daarna hebben ze Sangaré. Daar zaten niet alle Premier League clubs achteraan. Maar ook alle Spaanse clubs, geloof ik. En alle Italiaanse clubs. Gutierrez, daar heb ik ook al heel vaak van gelezen dat het echt een geweldige speler is. Xavi Simons, de grote revelatie tot nu toe. Joey Veerman. Nou, niemand creatiever dan Joey Veerman. Cody Gakpo. Dan vragen ze zich af of ze nu 50 miljoen moeten vragen of 150 miljoen. Ik chargeer een beetje. En Luc de Jong.
Oh, ja.
Nou, dat is toch. Dat zijn toch. Hoeveel noemde ik er? 6 geweldige spelers. Aardige keeper. Ja, als je daar al 4 wedstrijden mee verloren hebt. En, nu, en toen was het natuurlijk Luc de Jong is er niet bij. En nu is hij er weer wel bij. Dus we verliezen niet. Maar ja, PSV is ook gewoon echt te wisselvallig. Dus de theorie die Slot had aan het begin van het seizoen. Om kampioen te worden in de Eredivisie moet je veel meer punten hebben dan afgelopen seizoen. Ruim in de 80, anders haal je het niet. Die gaat vooralsnog helemaal niet op. Want ze laten allemaal, ook tegen kleine clubs, te veel punten liggen.
Ja, daar zijn Van Nistelrooy short.
Toch is het prettiger, ook richting de rest van het seizoen. Dat je bij PSV in deze sfeer kunt werken. Als je ten opzichte van hoe dat bij Ajax gaat.
Ja.
Dat is echt wel... Ja, dat is toch altijd wel de culturele kracht van PSV in dat opzicht. Barry van Halen en Willy en René, die blijven toch over het algemeen lekker positief. Nee, die zijn ook wel kritisch, maar het is niet te vergelijken bij de druk die er nu bij Ajax ontstaat. En daar gaan ze toch, normaal gesproken zou je zeggen, daar gaan ze in de loop van dit seizoen toch wel weer van profiteren. Bij Ajax is die druk natuurlijk ook heel vaak ongezond. Je moet daardoor ook beslissingen nemen die... bijna tegen de ratio ingaan waarschijnlijk. Dat is in het verleden ook al vaker gebeurd. En dat heb je bij PSV gewoon minder snel. Het is daar veel makkelijker om daar een beetje rustig te blijven. Een beetje rustig te blijven nadenken.
Ja.
Veel hangt ook af van Louis nu. Hè? Want als Louis heel veel Ajaxide gebruikt en toevallig de halve finale haalt, dan komen die jongens natuurlijk ook, we hadden het er net over, maar die komen dan natuurlijk met een heel ander gevoel binnen. Je hoort heel veel oudspelers wel vaak zeggen van ja, dat ze in hun carrière hebben meegemaakt dat het bij een eigen club helemaal niet liep. En dan gingen ze naar het nationaal elftal, andere omgeving. En dan speelden ze heerlijk en dan kwamen ze ook weer op een andere manier terug. Maar als Louis erin slaagt om natuurlijk ver te komen en Berghuis, Klaassen, misschien zelfs Pasveer, Taylor, Robby zit er niet bij natuurlijk, Berglijn, Blind. En die doen daar, ja, die spelen een goed toernooi. Dan helpt hij daarmee natuurlijk ook Ajax. Kijk, is het niks tegen Ecuador en Qatar en zijn we zo weer thuis, dan ja. Er waren er wel heel veel van Ajax bij. Daar hebben andere clubs wat minder last van, denk ik.
Ja, ja. Wat dat betreft wordt het wel heel boeiend hoe dat zo meteen na dat WK zo verder gaat. Want we hebben natuurlijk nog nooit zo'n seizoen gehad. Dus ik ook heel gek om nu ineens 14 wedstrijden, boom, maandag en dinsdag een vliegtuig in en naar Qatar naar het WK.
Ik vind het zelf al gek, want je komt nu eigenlijk thuis laat. Hè? Kinderen zijn naar bed. Morgen ben je nog even aan het werk en dan ben je in Zeist.
Ja.
En dinsdag zit je in het vliegtuig en dan ben je 5 weken weg. Dus voor voetballers is dat natuurlijk niet anders.
Het gaat van Excelsior naar Ecuador voor jou. Nou, dat is een kleine stap.
Ja.
Ja.
Ja. Wie zou er beter zijn?
Weet niet. Maar ik moet nog maar zien. Maar het feit zeg maar dat die kleine ploegen zo bepalend zijn. Ik heb nog opgezocht, Sjoerd. Weet jij wie ooit heeft geroepen van kampioen word je tegen de kleintjes?
Ik denk ik.
Ja?
Dat weet ik niet. Heb je nu een start klaar?
Nee, ik was benieuwd wie dat ooit bedacht heeft. Ik heb het opgezocht waar deze voetbalwijsheid vandaan komt. Maar ik kan niet vinden wie... Het lijkt me zo'n beenhakker of Cruyffiaanse uitspraak. Maar ik weet niet wie daar ooit mee begonnen is.
Ik dacht ook Sjoerd, hoor.
Ja,
ja, hè?
Maar ja.
Volgens mij
ergens in de 90's was
ja,
dat.
Toch? Ja, in 1993.
Dat was jouw eerste stuk dat je schreef, journalistiek. Ja.
Maar inmiddels heeft iedereen dat wel eens geroepen.
Ja, inmiddels wel, ja.
En de bal is rond.
Maar ja. het is wel bijzonder toch dat deze ploegen allemaal zoveel moeite hebben met die kleinere ploegen. En zou dat dan toch wat inzitten wat Van Nistelrooy zei, dat bij PSV iedereen dan toch bezig is met dat WK? Dat Simons en Gakpo juichend in de kleedkamer hebben gezeten en dat ze dan daarmee bezig zijn?
Maar AZ is toch geen kleinere ploeg?
Nee, AZ dan niet, maar daaromheen 3 nederlagen, Emmen.
Ja, ik vind het wel verrassend hoor, want even dat gelul van kampioen worden tegen de kleintjes tot daaraan toe. Maar als je naar deze Eredivisie keek op voorhand, een beetje met een nuchtere blik, dan zou je op zich, dan is het niet heel raar, gezien het grote aantal toch wel significant kleinere clubs dat erin zit, dat je verwacht van nou, de beslissing gaat vallen in zeg maar de top 6 wedstrijden.
Ja.
En dat blijkt gewoon niet uit te komen. Nee. Het is nog steeds zo dat je ook in deze competitie blijkbaar kunt verliezen van pakweg Go Ahead of Emmen.
Ja. Jij wilde nog naar het naderende WK en de houding van spelers, toch?
Nou ja, dat proefde ik. Dat zat hier zeg maar ook in. Dat Van Nistelrooy had dat gezegd. Dat hij toch dacht dat de manier van spelen van PSV toch ook een beetje kwam. Dat spelers toch onbewust bezig waren met dat WK wat eraan kwam.
Het is een beetje hoe je het wil zien, denk ik. Als je het wil zien, dan zie je het ook. Hè? Maarten dacht het bij Tadic te zien, zag ik op zijn Twitter-account. Maar bijvoorbeeld Szymanski gaat toch ook mee met Polen. Ja, die hebben ze met een lasso moeten vangen in de Kuip om hem op een gegeven moment aan de zijkant te krijgen. Want die bleef maar doorgaan. Dus het is ja, bij de een misschien wel en bij de ander niet. Het is ook een beetje in wat voor wedstrijd je zit natuurlijk. Als je tegen Emmen speelt, die staat 3-1 voor en het wordt 2-3. Dat je misschien denkt, jezus ja.
Niks verrekken denk je dan in het sprintje. Weet je, als je dan toch nog moet sprinten voor de goal. Niks verrekken, gewoon door blijven lopen.
Nee, maar meer het idee van, joh, nou was deze ellende op kunstgras maar voorbij. Want ik zit morgen in het vliegtuig en dan ga ik iets heel anders doen. Terwijl Szymanski daar speelt en nog nooit meer dan 6 goals in een carrière heeft gemaakt. En denk ik zelfs, nou, zet me er nog 10 minuten in. Ik krijg nog wel een beetje ruimte om te schieten. Dan maak ik er nog een, ga ik toch met een geweldig gevoel. Nee, ik kan me niet echt voorstellen dat spelers in deze wedstrijden hebben gedacht, nou, nu ga ik even alle duels uit de weg, want er gaat straks iets heel belangrijks komen. Als voetballer heb je dat volgens mij niet zo. Maar wel als je een rotwedstrijd speelt, dan denk je misschien van ja, was dit maar afgelopen. Maar ik denk niet dat het dan met voeten terugtrekken of minder sprinten of dat soort dingen. Dat echt bij profvoetbal. Ja, ze spelen er ook gewoon voor hun club, hun werkgever en voor hun geld.
Ja, dat is waar. Nou goed, laten we gelijk naar de volgende stelling gaan. Die gaat over het Nederlands elftal en die heeft alles te maken met deze man.
En ja, dan bal je enorm en dan wordt alles even zwart voor je ogen in de zin van en zakt alles onder je weg omdat je zo'n doel had. Dat is dan helaas niet en dan moet je verder.
Ja, en wat voor argumenten gebruik? Want Frans Hoek heeft jou gebeld.
Dat hou ik intern. Ik ga niet verder erop in. Er is genoeg over gezegd en gesproken door de hele media en alles en iedereen. Dus
klopt het wat de media zegt?
Jij bent zelf de media. Je hebt ook dingen over mij gezegd. Dus ik weet niet of jij dat vindt kloppen.
Nou, ik dacht het mooi moment om er even verder over te praten als het toch over de media gaat. Stelling 3, Sjoerd. Van Gaal had Cillessen gewoon zelf moeten bellen met de uitleg.
Ja, dat vind ik op zich wel hoor. Dat had ik wel sterk gevonden. En ik weet dat Frans Hoek dat allemaal doet, hè, dat bellen. De hele week, geloof ik. Ik geloof dat Frans Hoek, French Corner, fulltime bezig is met het bellen van keepers.
Hij heeft er ook zoveel. Dat begrijp ik ook wel. Want vroeger had je gewoon van de Sar hoefde die te bellen, was je klaar. Maar nu...
Ja, ik zou er ook gek van worden trouwens. Als ik keeper was, iedere keer Frans Hoek aan de lijn. Maar nee, het was natuurlijk wel chic geweest. Bij een speler die 63 interlands heeft gespeeld. Die het goed voor je heeft gedaan tegen Noorwegen. Op een belangrijk moment in de kwalificatie. Dan is het wel netjes om hem gewoon even zelf te bellen. En ik denk eerlijk gezegd dat Van Gaal dat inmiddels zelf ook wel vindt. Dat hij dat ook wel een beetje zo voelt. En dan kun je wel zeggen, ja, Frans Hoek doet dat altijd. Maar in dit geval, juist in dit specifieke geval had hij dat wel moeten doen. En krijgen jullie trouwens al iets van medelijden met Cillessen of niet?
Het wisselt een beetje.
Echt waar, meneer? Je bent een beetje PSV-supporter. Het ene moment ben je blij, het andere moment denk je... Nou, ja, precies, ja.
Maar? Ja, kijk, dat hij niet wordt opgeroepen, ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar ik vond... Hij zei zelf trouwens dat hij niet... dat bellen vond hij juist niet erg, hè? Hij zei, nee, dit gaat al jaren zo met Frans Hoek. Maar wat het vooral is dat... Ja, hij maakt nu ook niet bekend wat ze tegen hem hebben gezegd. Hij zei, dat houden we intern. Maar wat natuurlijk vooral blijft hangen is dat iedereen zegt dat het zo'n enorme klootzak is als hij niet speelt in zo'n groep.
Ontkende die ook, hè, voor de camera van ESPN na afloop van de wedstrijd.
Hij zegt, ja, maar ze zijn natuurlijk wel jongens die veel met hem te maken hebben gehad, die dat nu roepen. Dus daarmee wordt hij natuurlijk wel eigenlijk voor de rest van zijn carrière helemaal gebrandmerkt. Maar ja, ik vond in die zin vind ik het sneu dat je je nooit had kunnen voorstellen dat hij niet bij die eerste 3 keepers zou zitten.
Nee.
Ik niet. En Noppert wel. Dat is natuurlijk, ja. Laten we het maar eerlijk zeggen. Sjoerd weet meer van keepers dan ik. Maar we doen nu net of we het helemaal heel professioneel hebben aangepakt. Maar er is een enorme druk op al die keepers gelegd. Want ik zie ze de gekste dingen doen. Bijlo is eigenlijk de enige. Maar die had volgens mij al zich erbij neergelegd. Van ik ga niet naar het WK. Die is heel goed gaan keepen. En die wordt nou misschien eerste keeper. Maar pas weer zie ik het niet dan terug. En Noppert is volgens mij nerveus geworden. Cillessen die loopt huilend door het stadion. En Vlek is natuurlijk helemaal een wonder. Die hebben ze
overal bijgehaald, hebben ze ontdekt en die nemen ze dan niet mee.
Daar hebben ze geloof ik 16 persconferenties mee gevuld met, Mark Vlek heet die. Die kennen jullie niet. Nou, iedereen kende hem, want ze zijn natuurlijk in die achterlijke keepers die in de Bundesliga keepen. Die kennen we. En als het puntje bij paaltje komt, wordt hij niet opgeroepen. En dan was eigenlijk ook helemaal, het ging er verder ook helemaal niet meer over.
En dat in een periode dat hij geen goal tegen krijgt.
Geen goal tegen.
Ja, en, dat is echt onbegrijpelijk.
Europa Cup speelt hij. En dan natuurlijk altijd nog waar we het ook al zo vaak over hebben gehad. Ja, vlekken, ja. De analisten, ja, dan weet ik eigenlijk niet zo of die goed keept. Want die zie je niet zoveel. Nee, jij ziet hem niet zoveel. Want hij speelt niet in Jamaica. Hij speelt in de Duitse competitie. Dus als je hem wil zien, kan je hem zien keepen. Maar die jongen is geruisloos erbij gekomen en geruisloos weer afgevoerd.
Ja, die baalde ook. Ja. Ik zou Vincent voor mij, volgens mij, die dat is de buurman. En die zei, ja, weet je wel, die baalde zijn stekker. Dat begrijp ik ook wel natuurlijk. Die is nou de enige constante factor geweest bij Van Gaal, onder Van Gaal.
En Willem Vissers, hè, die baalt er ook van.
Ja, Limburg natuurlijk.
Ja, ja, nee, ja, die had er graag een Limburg bij gehad. Ja. Nee,
maar het is wel gek gelopen, toch?
Ja,
ja joh, het is toch geen touw aan vast te knopen. En dat, als je toch eerlijk bent en je verplaatst je in Sillissen,
ja,
en je ziet hoe dat gaat en die uitleg ook. Ik snap wel dat Van Gaal zich in bochten wringt in eerste instantie om hem niet nog verder te beschadigen. Die wil eigenlijk, zegt hij, want het is geen teamplayer, maar hij begint maar voor de vorm over vorm.
Ja,
ja, dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat doorziet Sillers ook wel. En ik snap ook wel dat je daar boos en gefrustreerd over raakt. En kijk, over dat medelijden, ik stelde de vraag zelf. Maar kijk, ik snap de kritiek op Sillers wel. En Van Gaal is natuurlijk ook niet gek. Die luistert echt niet naar Rafael van der Vaart. Die daar in Studio Voetbal wat over zegt. Of wat wij daarover schrijven. Van Gaal doet dit op basis van zijn eigen ervaringen. Mm-hmm. Dat is wat dat betreft de meest autonome coach die er is. En die heeft hem in 2014 meegemaakt. Met dat hele gedoe met die penalties toen Krul erin kwam. En dat moet meegespeeld hebben in dit oordeel. Dat kan maar niet anders. Want Van Gaal gaat echt niet de krant lezen en denken, oh ja, die of dat schrijft wat, laat ik die Sillissen niet meenemen. Nee, dat heeft hij gewoon zelf zo beoordeeld. Maar om terug te komen wat Mikkels terecht aansneed, de keeperschaos is echt onnavolgbaar, al een jaar lang.
Maar daar kan Van Gaal toch ook niet trots op zijn? Dat is dan niks voor Van Gaal? Want als ik die persconferentie van vrijdag zie, dan heeft hij plan A, B en C voorbereid. Die spelers komen binnen deze ochtend in Zeist en dan krijgen ze al gelijk mee welk plan ze onderdeel van zijn, waar ze op moeten letten, waar ze op moeten trainen. Alles is tot in de treuren voorbereid dankzij het FaceTime-model, het Zoom-model, et cetera. En juist dit.
Ik vind het ook onbegrijpelijk. Kijk, Frans Ecker, die deed in 2013. Stelde die ook steeds andere keepers op. Hè?
Ja.
In de aanloop naar het WK van 2014. Dat jaar hebben ze geloof ik ook 4 keepers die allemaal 2 of 3 wedstrijden gespeeld hebben. Maar daarna, zeg maar in het kalenderjaar 2014, dus in de aanloop ook naar het WK, was Sillissen gewoon de eerste keeper. Volgens mij, ik moet de statistiek opmaken, volgens mij liep het ongeveer zo.
Mm-hmm.
Dus toen namen ze eerst een soort periode om een beetje te testen, mm-hmm, te wikken en te wegen, al die jongens een beetje aan het werk te zien. En vervolgens namen ze een beslissing. Nu dacht je van, nou, ze zijn even aan het kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ze laten ze allemaal 2 interlands keepen. Daar kwam er ongeveer op neer. Maar de conclusies die daar vervolgens uit worden getrokken, die snapt werkelijk niemand. Ja, alleen
Maar ze hadden ook nog, wat dat zei hij ook nog, Sillissen. Ze hadden tegen hem gezegd, jij hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft niet te wanhopen, omdat hij niet keepte, dat hij pas weer keepte.
Ja.
Dus hij had echt het idee, en zo gaf hij ze toch ook steeds interviews. He, met die wenkbrauwen zo opgetrokken van, ja, maar er is er maar één die al toernooiervaring heeft en dat ben ik. Ja, dat
wat het zo is.
Ja, dus je kreeg ook dat idee. Maar wat was het nou geweldig geweest als hij vandaag in die 4e, 5e minuut die strafschop van Van der Buijs eruit had getikt. Hè? Zo onder de bovenlat van
ja.
Dat was toch schitterend geweest. Dat je dan, dat had hij misschien als penaltykeeper nog. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want er zijn nog een aantal mensen stand-by. Hè? Per linie 1 volgens mij heeft Van Gaal gevraagd. Zou dat Jasper nog kunnen zijn? Of is het dan toch gewoon
Vlekken? Nee,
die hoorde daar niet bij. Na afloop stonden we nog heel even met Van Gaal. Althans, ik stond daar een beetje zo half bij een broodje te eten. En toen ging het daar nog even over. En hij doelde op een aanvaller, een middenvelder en een verdediger. En over de keepers zei hij, nee, die zijn gewoon allemaal topfit.
Ja, maar dat weet je.
Nee, dat weet je nooit. Maar daar had hij blijkbaar geen.
Bedenk dat even, dat nu, stel dat er nu een keeper geblesseerd raakt en je mag nog een derde keeper het toernooi inhalen zometeen. Dan moet je ongeveer Stijn van Gassel gaan bellen van Excelsior, want anders is niemand meer die nu nog, wil Sillissen dan nog naar dat WK komen nu als derde man? Dan moet je eerst een gesprek gaan hebben.
Ja, maar ik neem aan dat dat dan Vlekken zou worden.
Ja, of dat denk ik maar Vlekken, maar dan nog.
Het ligt er alleen aan, ja, het brein van Frans Hoek is soms onaanvolgbaar, maar hij kijkt ook naar profielen en hoe dat dan bij elkaar past. En ja, Malek, ik snap er niks van. Maar voor hetzelfde geld duikt dan opeens Nicolai op.
Ja. Die wel goed is in strafschoppen.
Ja.
Die heel goed is in strafschoppen. Ja. Maar
misschien moeten wij onze keepersboeken nog even erbij pakken, Sjoerd. Van vroeger van de keeperskampen van Frans Hoek. Dat daar nog iets in staat over borgen boodschap die we altijd gemist hebben.
Nou, ik lees nog iedere avond in dat boek.
Ja, dat wou ik zeggen.
In dat boek, de grote keepersbijbel van Frans Hoek. En dan probeer ik te ontdekken. Probeer ik de logica in de huidige situatie te ontdekken. Maar dat is moeilijk.
Ja, dat begrijp ik.
Maar het wemelt van de sportboeken, hè? Maar dit is gewoon, dit is hoe dan ook een hoofdstuk natuurlijk voor de mensen die straks over dit toernooi gaan schrijven. Als het misgaat, dan zeggen ze ja, maar het begon natuurlijk allemaal met het geleuter om die keepers. En die testen en Peter Murphy en noem alles maar op. Als ze het wel, ja, dan blijkt het toch een geniale zet te zijn van Frans en Louis.
Ik hoorde trouwens ook dat Peter Murphy bij Ajax sinds kort betrokken is. Sinds die wedstrijd bij Napoli zit Peter Murphy ook weer bij Ajax.
Maar het gaat niet slecht sinds die tijd.
Nee,
toch?
Maar dat hoorde ik van. Nee, dus dat die, ik hoorde ook dat hij daarbij betrokken was. Dus dat hij nu weer bij Ajax aan het helpen is.
Maar die wordt toch al 10 jaar overal ingehuurd? Of 20 jaar?
Nou ja, maar goed.
Door Jan en Alleman.
Ja.
Maar je had altijd Frans van der Wal Baken. De onvermijdelijke Frans van der Wal Baken. Die altijd
Frank heette die volgens mij. Frank, toch?
Oh, Frank van der Wal Baken.
Frans is zijn broer.
Daar kwam je niet vanaf. En Peter Murphy, daar kom je op een of andere manier ook niet vanaf. Nee, die duikt er altijd weer op.
Tot slot, jongens. Ja, ik denk, ik breng jullie alvast even in de stemming, hè? Want die laatste stelling gaat natuurlijk over het WK. Ik was heel benieuwd. De stelling 4 luidt en hij is voor jullie allebei. Ik begin bij jou, Mikkels. Ik ben er klaar voor het WK. Om even met Louis te spreken.
Ik zelf?
Ja. Ben jij er klaar voor?
Ja, maar voor ons is het natuurlijk niet...
Nou.
Ik hoef geen koepertest te lopen daar of zo. Dus,
je moet 5 weken 35 graden rondlopen.
Het is vooral zaak dat mijn laptop opstart en
dat is een begin.
Mijn paspoort bij me heb.
Ja.
En voor de rest lukt het wel. Dus het is geen grootse prestatie.
Nee?
Nee.
Oké. Okay. Sjoerd, ben je er klaar voor het WK?
Ja hoor, nou, ik moet mijn koffer nog pakken, dus in die zin niet. Maar het is ook op zo'n toernooi dat je heel snel weer in die tunnel van zo'n eindtoernooi komt. En dan volgen de nieuwsitems, de randzaken en de hoofdzaken, die volgen elkaar zo snel op dat je vanzelf in die molen komt. Dat geldt trouwens ook voor het publiek. Want wat Mikkels in het begin ook zei, ik kan me ook niet voorstellen dat er nog heel veel mensen zijn die in de komende dagen, althans in de opbouw naar die eerste wedstrijd, niet alsnog een beetje zin krijgen in dat toernooi. En dan kun je weer al die randzaken erbij halen, of randzaken, hoofdzaken noemen. Maar al die misstanden erbij halen. Maar daar is toch inmiddels, kijk, wij willen daar nog heel veel tegels lichten, Mikkels en ik.
Mm-hmm, ja.
Wij willen echt nog heel graag naar een migrantenkamp. Maar wat valt daar nu nog over te melden in die zin? Dat is daar uit en te na onderzocht en beschreven en hoe dramatisch het daar is. Dus hoeveel nieuws valt daar nog uit te halen? Dit WK is als een soort grote PR-campagne voor Qatar bedacht. Nou, dat is totaal mislukt.
Ja.
Dat is heel simpel. Het tegenovergestelde is gebeurd. In plaats van Qatar-reclame krijgt het land heel West-Europa over zich heen. Dus dat is al gebeurd. Er is zoveel over geschreven, er is zoveel onderzocht, er is zoveel kritiek op geweest. Op een gegeven moment kom je op een punt dat het toernooi nou helemaal er is. En dan is het ook gewoon een toernooi.
Ja, ik bedacht me trouwens wel. Deze weken las ik ook over de stadions van het WK. Toen hoorde ik allemaal mensen zeggen, ja, daar staan er zo meteen stadions. Maar ja, daar gebeurt daarna niks meer. Maar volgens mij, ooit toen FC Dordrecht de Eredivisie inging, hebben die nog een documentaire gemaakt die ook bij Fox te zien was. Of toenmalige Fox. Over dat stadion dat FC Dordrecht ging bouwen. Dat was gelijk aan een WK-stadion. Modulair kon je weer afbreken, kon je weer opbouwen. Dus dat was toen allemaal het plan. Maar dat is natuurlijk bij die WK-stadions, dat wordt niet afgebroken, toch? Of wel?
Ja, je hebt een van die stadions, die is helemaal van containers opgebouwd. Ja. Hè? En die wordt geloof ik wel afgebroken. En die willen ze dan ook weer gaan verschepen. Maar is het niet zo dat er in Suriname ligt ook nog een oud-Nederlands stadion? Volgens mij een deel van het Diekman of zo. Dat zou eens op moeten zoeken. Dit zou een leuk historisch feitje zijn.
Nou, inderdaad.
Maar die plannen worden wel vaak gemaakt.
Ja.
Hè, om dan een tribune af te breken en hem ergens anders weer op te bouwen. Maar dat komt in 99 van 100 gevallen niks van terecht. Daar verwacht ik nu ook niet zoveel van.
Nee, nee precies. Wat dat betreft. Nou goed, het Nederlands elftal komt vandaag echt samen. En dan gaan ze zich voorbereiden op het WK. Persconferentie ook weer van Louis vandaag of niet? Even kijken of ik alles gereed moet zetten qua opname of niet?
Wel een mixzone, maar volgens mij niet de bondscoach. Die heeft... En woensdag, dinsdag ook geen Louis.
Moeten we nou 2 dagen het WK beginnen zonder Louis?
Ja, en ik zal je nog erger vertellen. Woensdag ook geen Louis.
Hè?
En donderdag ook geen Louis. Ik daarom, volgens mij heel de week niet meer.
Daarom deed hij nu een uur.
Oh, dat was het, ja.
Volgens mij is de eerstvolgende keer is een dag voor Senegal-Nederland, zondag 20 november.
Nee, maar dan ga ik nog even als een bezeten uit die persconferentie nog wat extra quotes knippen voor de komende week. Want hoe komen de week nou door zonder Louis?
Eigenlijk jammer, ja, want om de paar dagen Louis zou toch wel lekker zijn, ja. Toch?
Ja, nou ja, goed.
Zeker.
Ja.
Krijg je er wel zelf zin in.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Goed, nou ja.
Zelfs de grootste boycotters gaan dan overstag. Ja. Zodra Louis begint te oreren.
Dat denk ik ook,
denk
ja.
Dat zelfs Radio 2 hem toch, dat ze dan toch in die show erover gaan praten, hoor. Ja. Als Louis doorgaat zo. Ja.
Dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, als het over de onderbroeken gaat hebben, spelers die je naakt heeft gezien, en dat hij 3 onderbroeken heeft meegenomen en dat soort dingen, dan denk ik dat het hard gaat, ja. Dat denk ik ook, ja. Maar goed, we gaan het zien. Op naar het
geen
WK.
Historisch feitje?
Nee, nou, want ik heb besloten voor het WK doen we het niet.
Geen historisch? Nou, heb je eindelijk met de WK heb je altijd leuke historische feitjes.
Ja, we hebben toch geen WK in...
En dan stop je ermee.
We hebben toch geen WK in november gehad nog? Ik kan toch geen WK-feitjes doen?
Oh ja, nee, ja. Nee,
die op de dag
waar.
Slaan?
Ja. Het moet maar precies op die
dan
dag
dan bouw je toch die rubriek ietsje om en dan noem je het, ja. Het WK-feitje van...
Van 1854.
Dag 2 van het WK. In 1982, op dag 2 van het WK.
Ja?
Joep Derwal kondigde wandelend naar huis te gaan als ze van Algerije zouden verliezen. Deden ze? Ze verloren van Algerije. En wie ging er niet wandelend naar huis?
Hij.
Joep zelf. Ik vind het een goed punt dat Mikos aansnijdt.
Ja, dat snap ik.
Jij realiseert je niet helemaal hoeval mensen luisteren voor het historisch.
Nee, ik snap dat het volk duurde.
Regelmatig, ja. Mensen in de supermarkt die zeggen... Dat gelul van jullie spoelen we allemaal door. We luisteren alleen maar naar dat historische feitje.
Je ziet het ook
de eerste
ook,
minuut,
ja.
En de laatste minuut.
Ja, de rest, horen ze niet. Nee.
Nee.
En dat lijkt me ook heel logisch.
Ja. Ik zou er toch nog even over nadenken.
Nou, ik ga
er
nog even over nadenken, ja? Dan kom ik daar nog op terug ergens de komende week. Ja?
Ja.
Heel goed. Dan wens ik jullie alvast een goede reis, want jullie spreek ik morgen niet. Ik spreek morgen Maarten Wijfels over de Dag van Oranje. Goede reis en tot in Qatar, jongens.
Ja, hetzelfde, hè?
Oké.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.